De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
En Radio Texel.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
Goeiedag. En we staan op een toch wel een bijzondere plek voor de Reden van Texel dit jaar. Want ja, we weten natuurlijk, dat doen we ieder jaar daar in het Zeemanskerkje. Daar. Maar ja, gezien de weersomstandigheden is dat helaas dit jaar niet mogelijk. En we staan dus nu in de tuin van Brakenstein. En dan hebben we daarmee toch nog een beetje die link met de Reden van Texel, de oude Reden van Texel, te pakken. Want we weten het allemaal, daar achter die dijk, daar lagen de schepen vroeger klaar om te vertrekken. Te wachten op goed tij, op goede wind, op goede zin, om de wereld verder op te varen vanuit Texel. En dat was natuurlijk een mooi moment om ook eens even na te denken over, letterlijk stil te staan bij van alles en nog wat. En zo is die Reden van Texel, zoals wij hem kennen in het Zeemanskerkje, ook ontstaan. We nodigen een spreker uit die carte blanche krijgt, die over een onderwerp naar keuze een verhaal mag vertellen en ons meeneemt in dat verhaal. Nu dus niet in het Zeemanskerkje, maar hier in de tuin, is Jessica den Outer. En dat is eigenlijk wel heel mooi, want op Texel leven wij samen met de natuur. En de discussie over natuur en leefbaarheid en toerisme, die is hier, ik wil niet zeggen eeuwen oud, maar al wel heel erg lang gaande. Maar we zijn ons op Texel denk ik heel erg van bewust dat we onderdeel zijn van die natuur. Dat we die natuur moeten beschermen, soms moeten herstellen. Maar Jessica gaat daarin nog een stap verder. Zij wil de natuur zelf echt een stem geven en het recht van de natuur laten meewegen in het nemen van belangrijke beslissingen. En dat doet ze met een hele frisse en open nieuwe blik. Dus ik ben ongelooflijk benieuwd wat ze ons de komende, wat zal het zijn, half uur, drie kwartier gaat vertellen over die natuur en hoe we daarmee verder zouden moeten omgaan op dit eiland. Dus ik presenteer met heel veel plezier Jessica den Outer.
Beste mensen, vandaag zijn wij in de tuin van Brakenstein. Met uitzicht achter ons op het Zeemanskerkje in Oudeschild. Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. De Reden van Texel wordt normaliter gegeven in deze bijzondere kerk. Vandaag zijn wij daar niet. Door de huidige hittegolf lukt het niet om hier de Reden van Texel te geven dit jaar. Helaas is dat een voorbode van de heftige weersomstandigheden die nog veel meer komen gaan. Hartelijk dank voor de uitnodiging aan mij om dit jaar de Reden van Texel te mogen voordragen. Ik vind het een bijzondere eer om in dit rijtje sprekers te mogen staan. En omdat ik, voor zover ik begrepen heb, ook de jongste persoon ben om deze reden tot heden voor te dragen, begin ik ook heel graag op een onconventionele manier. Met de mensen die hier in de tuin zitten, maar ook voor de mensen die straks deze reden terug bekijken of terug luisteren. Dus ik nodig jullie uit, terwijl je dit luistert of bekijkt, om beide voeten op de grond te plaatsen. Indien dat lukt en uw rug rustig tegen de stoelleuning aan te laten zakken. En als u zich comfortabel voelt, dan nodig ik u uit om uw ogen te sluiten of om rustig te staren naar een plek voor u op de grond. Adem dan eens een paar keer diep in en diep uit. In via de neus en uit via de mond. Adem in en adem uit. Arriveer in deze tuin of op de plek waar u nu bent. Ik ga u vandaag meenemen naar een verkenning van de rechten van Texel en wat dat voor de rest van Nederland zou kunnen betekenen. Maar voordat we dat doen, nodig ik u uit om te verbinden met die natuur om ons heen. Ga eens in gedachten terug naar uw favoriete natuurherinnering op Texel. Misschien speelde u vroeger wel met vriendjes in de duinen bij paal 17. Of rende u door de uitgestrekte zandvlakte van de Slufter terwijl het water via de geulen binnenstroomde. Ook als u als toerist hier bent, dan heeft u vast een dierbare herinnering aan deze omgeving. Misschien ziet u voor zich dat u de hond uitlaat op het brede strand bij de vuurtoren in de Koksdorp. En waaide u daar heerlijk uit? Of zocht u juist de luwte op tussen de bomen van de dennen? Hou die mooie herinnering vast. En dan nodig ik u uit om uw ogen weer open te doen. Welkom terug. Beste mensen, je voelt hier aan alles dat Texel geen gewoon eiland is. Texel is aars. Misschien wel aars als vroeger, maar Texel is anders. Vergeef me voor mijn niet-Texelse uitspraak hiervan. Dat anders, dat zit hem voor mij persoonlijk niet alleen in de wind, in het licht, in de wijdheid van het land en de grote wolken. Maar het zit hem ook in de mensen die ik ken van dit eiland. In de koppigheid, in de nuchterheid, de trots. Ik ben hier vandaag om met u te zoeken naar een taal en een handelingsperspectief voor iets dat u allang weet. Dat mens en natuur op dit eiland niet los van elkaar bestaan. Dat de economie van Texel, de geschiedenis hier en eigenlijk de ziel van dit eiland allemaal geworteld zijn in hetzelfde gebied. Dat de schaap hier net zo goed een onderdeel is van die natuur als de boer en de jutters. En de wulpen en de grijze zeehond. Nu meer dan ooit vraagt die verbondenheid opnieuw om aandacht. Vanuit liefde voor dit gebied, voor die wandelaars, die jutters, die vissers, de kinderen die hier later ook nog moeten kunnen zeggen, dit is ons eiland. Wat ik zo gaaf vond, terwijl ik mijn onderzoek deed voor deze reden, is dat we hier heel vlakbij Oudeschild in de geschiedenis staan. Eeuwenlang lag hier achter ons de Reede van Texel. Schepen wachten hier op een gunstige wind, terwijl de zeemanslieden baden in het zeemanskerkje om een gunstige wind en rustig vaarwater. De schepen lagen hier voor anker, soms met tientallen, soms met 100 tegelijk. Het was een knooppunt. En daardoor liggen hier ook nog steeds verhalen onder de grond. Wrakken, sporen, Dingen die we nog niet eens weten, wat ik heel cool vind. En dingen die ineens weer naar boven komen. Zoals de vondsten uit het palmhoutwrak. Een jurk uit de 17e eeuw. Eeuwenlang bewaard onder water en zand. Hoe tof is dat? De Waddenzee is dus tegelijkertijd erfgoed, een kraamkamer, een snelweg voor trekvogels en een voedselbron. Het heeft een geschiedenis op zichzelf. Maar dat is dus niet alleen vanuit een menselijk perspectief. Het is ook de geschiedenis van de stromingen hier, van het zand, de schelpen, van wat wij mensen deden met de zee, maar ook van wat de zee met ons deed. Straks ga ik naar de Hoge Berg hier op Texel. Het oude land en een plek van 15 meter boven zeeniveau, wat ik als Flevolander echt een hoge berg vind, waar we weer even teruggaan in de tijd. Naar 150.000 jaar geleden, toen dit gebied ontstond in de ijstijd. Ik heb geleerd dat als de Hoge Berg er bij de laatste ijstijd niet was geweest, dan hadden we nu Amersfoort aan zee gehad. Dan had Nederland er heel anders uitgezien. Ik ga hopelijk nog leren over de tuinwollen en de schapenboeten. Wat ik vanuit mijn onderzoek zag dat cultuurhistorie is, maar ook ecologie. Want wat ooit gemaakt werd om schapen op het juiste perceel te houden, is nu ook weer een soort paradijs van leven voor allerlei vormen. Van planten, insecten in de zandkuil, schuilplekken en allerlei verbindingen die daar gemaakt worden. En dat is voor mij als buitenstaander Texel. Wat ik hier als cultuur zie, vind ik ook natuur. Wat economie is, is ook ecologie. En waar verleden is, ligt ook de toekomst. En daarom wil ik vandaag ook niet spreken over natuur alsof het iets is wat hier allemaal buiten ons ligt. Achter een hek, in een rapport, op een kaart, in een Natura 2000 beheerplan. Natuur is hier, juist op dit eiland, niet iets buiten onze samenleving, maar zit erin vervlochten. En ook met de mensen die hier samenleven met die natuur, elke dag weer. Texel is wat mij betreft niet alleen gevormd door wind, water en zand. Het is ook gevormd door boeren, vissers, jutters, schapenhouders, vogelaars, staatsbosbeheer, natuurmonumenten, de VVV, de gemeente en ongetwijfeld vergeet ik er nog veel meer. En dat het soms dan schuurt, is niet heel gek. Want waar een natuurliefhebber zich druk maakt om bepaalde vissen en soorten in de zee, is dat voor een visser gewoon zijn werk, een activiteit die al generaties lang vanzelfsprekend is. En deze schuring ben ik overal ter wereld tegengekomen. De commotie rondom de mogelijke afsluitingen van gebieden rondom de Waddenzee en de Noordzee-kustzone laten mij dan ook iets belangrijks zien. Dat zelfs als er nog niets definitief is, zelfs als een proces nog verkennend is, dat er een gevoel kan ontstaan. Er wordt over ons besloten, zonder ons. En dat gevoel moeten we heel serieus nemen. Want bescherming zonder vertrouwen werkt niet. En beheer zonder een goed verhaal kan voelen als een bevel. Die discussie, die leert ons iets. Want als het al wringt wanneer bewoners en wandelaars het gevoel hebben dat hun stem niet meetelt, wat zegt dat dan over hoe we dat voor die natuur doen? Over de Waddenzee, de duinen of de slufter, die eigenlijk helemaal geen plek hebben aan de besluitvormingstafel. En dat is de kern van wat ik vandaag wil zeggen. De toekomst van Texel vraagt volgens mij niet om minder mens en meer natuur, of om meer economie en minder natuur. Het vraagt om een andere tafel, een andere manier van besluiten nemen. Waar niet alleen bewoners zitten, of ondernemers, of vissers, of jongeren en bestuurders. Maar ook die natuur van Texel zelf. Dat klinkt in eerste instantie misschien vreemd. Want hoe laat je een eiland meepraten? Hoe zorg je dat de stem van de slufter meegenomen wordt wanneer haar natuurlijke dynamiek onder druk staat? En hoe zorg je dat het bestaansrecht van de Waddenzee gerespecteerd wordt? Dat zijn precies de vragen achter het idee van de rechten van de natuur. Niet omdat natuur belangrijker is, maar omdat we erkennen dat besluiten duurzamer worden voor al het leven op het eiland, wanneer ook de belangen van de natuur een plek krijgen aan tafel. Ik weet dat het woord rechten soms weerstand oproept. Rechten van de natuur, sommige mensen horen dan meteen, minder rechten voor de mens. Maar zo zie ik het niet en dat laat de praktijk uit het buitenland ook niet zien. Want ga eens na, we hebben bedrijven al rechten gegeven, stichtingen, gemeenten, waterschappen. Dat zijn ook maar door de mens bedachte ficties. We hebben ze rechten gegeven, niet omdat ze mensen zijn, maar omdat we iets wilden organiseren. Verantwoordelijkheid, vertegenwoordiging, continuïteit voor de toekomst. Dus waarom zouden we dat niet kunnen doen voor de levende systemen waarvan we afhankelijk zijn? Rechten van de natuur gaat dus niet over de vraag of een vogel belangrijker is dan een visser. Het gaat over de vraag wie bewaakt het geheel en wie spreekt voor de lange termijn. Wie zegt in een vergadering, wacht eens even, wat betekent deze lozing voor het ecosysteem wat ons allemaal draagt? Het vraagt om een ander perspectief. Dat we erkennen dat TESOL niet alleen bestaat uit 13.946 menselijke inwoners. Want u hoort het om ons heen. Op dit eiland leven ook honderdduizenden andere bewoners. Vogels, vissen, kikkers, zeehonden, insecten, planten en hele ecosystemen die TESOL maken tot wat het is. En natuurlijk staan die niet ingeschreven bij de gemeente. Maar ze zijn er wel. Ze leven hier en ze zijn afhankelijk van de keuzes die wij maken en ze dragen bij aan de rijkdom van dit eiland. Een erkenning van het feit dat er meer leven is dan alleen mensen op dit eiland, is dat het een ander perspectief laat zien. Waardoor we ook anders gaan nadenken en anders gaan besluiten. Dat zag je ook in Spanje, bij de Mar Menor. Dat is een grote kustlagune afgesloten van de Middellandse Zee door een smalle strook land. Een prachtig gebied wat enorm vervuild is geraakt in de afgelopen jaren. En toen mensen daarvoor begonnen op te staan, gebeurde er iets bijzonders. Ze identificeerden zich met dat gebied. Dus mensen die generaties lang daar langs de kust woonden, daar opgroeiden als kind en zagen hoe dit gebied zo hard achteruit ging, besloten het heft om in eigen handen te nemen, omdat de overheid niet voldoende deed om dit gebied goed te beschermen. Deze mensen stonden massaal op, vormden een 73 kilometer lange menselijke ketting om dit gebied heen, om de overheid een duidelijk signaal te geven. En op demonstraties voor dit gebied verschenen borden met de woorden, en vergeef me voor mijn niet-Spaanse uitspraak, Yo soy el Mar Menor. Ik ben de Mar Menor. En dat vond ik misschien nog wel een belangrijker signaal dan de juridische verankering uiteindelijk van de rechten van dit gebied zelf. Want rechten die veranderen niet alleen wetten en regels, maar die veranderen de verhalen die we vertellen. Want wat willen wij bijvoorbeeld van de slufter? Maar ook, wat heeft de slufter nodig om de slufter te blijven? Dus ik neem u mee in een soort visualisatie. Stel je eens voor dat de slufter een rechtspersoon zou zijn. Net zoals een stichting of een bedrijf dat is. Dat klinkt misschien abstract, maar elders in de wereld gebeurt het al. Vorig jaar kreeg in Linares, een gemeente aan de kust van Brazilië, een bijzonder ecosysteem van golven juridische rechten. Daar stroomt dus een hele grote rivier die uitmondt in de zee en de branding daar dat heeft heel bijzondere golven. Een bijzonder soort golfslag waar duizenden surfers en toeristen op afkomen. Dat gebied was ook heel erg vervuild geraakt. Maar op een gegeven moment ontstond daar dus een campagne. En de gemeenschap daar erkende dat juist de bepaalde golfslag van die golven en die branding een heel belangrijk onderdeel is van de gemeente. Die golven die vormen daar het landschap, die trekken leven aan, die geven betekenis aan de kust en die zijn onderdeel van een groter levend systeem. En samen met de gemeenschap legde de gemeente daar dus vast dat dat bijzondere gebied met zijn golven het recht hebben om de natuurlijke dynamiek te behouden. Wat ik mooi vind aan dit voorbeeld is dat het dus niet alleen bij symboliek bleef. Er werd niet alleen uitgesproken dat die golven daar bepaalde rechten hebben, maar er werd ook vastgelegd wie voor die rechten kan opstaan. Want wanneer een besluit gevolgen heeft voor het kustsysteem, kunnen aangewezen vertegenwoordigers daar de belangen van de golven inbrengen. Zij kunnen informatie opvragen, deelnemen aan besluitvorming, aandacht vragen voor schade en, als dat nodig is, juridische stappen zetten en procedures volgen om de natuurlijke dynamiek van dit gebied beter te beschermen. Dat betekent niet dat de golven alles bepalen in deze gemeente. Het betekent dat hun belang en dit gebied zelf niet langer afwezig is aan de bestuurstafel. Daarin zie ik ook een soort democratische vernieuwing. Want veel mensen herkennen het gevoel dat besluiten over een gebied soms worden genomen door instanties die ver weg staan van de dagelijkse werkelijkheid van die plek. Rechten van de natuur kan daar een extra laag van betrokkenheid aan toevoegen. De vraag wordt dus niet alleen wat willen de mensen die vandaag aanwezig zijn, maar ook wat vraagt dat gebied wat ons allemaal verbindt. En daardoor ontstaat weer een gesprek over de lange termijn. Over toekomstige generaties, over de samenhang van een landschap als geheel. En toen ik over dit voorbeeld uit Brazilië las, moest ik denken aan de slufter. Want natuurlijk zijn een Braziliaanse branding en een Texelse zeearm niet helemaal hetzelfde. Maar de vraag kunnen we wel stellen, wat maakt een plek tot die plek? In Linares in Brazilië waren dat die specifieke golven. Maar op Texel zou je kunnen zeggen, dat is het getij, de kweken, binnenstromende zeewater, de wisselwerking tussen zee en land. En als we erkennen dat juist die dynamiek beschermd moet worden, dan beschermen we dus niet alleen afzonderlijke planten en vogels. Dan beschermen we het proces dat de slufter mogelijk maakt. Dan gaat het dus niet om welke soort wind hier en welk soort verliest, maar wat heeft dit ecosysteem als geheel nodig om te floreren? En dat woord is belangrijk, floreren. Dus niet alleen overleven. Ik begrijp dat dat ingewikkeld is op Texel. Dat heb ik geleerd van mijn collega, maar ook vriend Rodney Stolk. Hij leerde mij over de tapuit. Een vogel die afhankelijk is van open, droge duinen, van lage begroeiing, insecten en konijnenholen. En dan kun je zeggen, we beschermen die tapuit. Maar eigenlijk bescherm je dus een hele wereld tot aan alle micro-organismen toe. De konijnen die daar graven, het zand dat verstuift, de planten die laag blijven, de insecten die weer voedsel vormen voor al dat andere leven. Want als je maar naar één soort kijkt, dan mis je een heel systeem. En als je naar een heel systeem kijkt, dan kun je ook anders gaan handelen. En dat is een klein beetje de kern voor mij wat er als milieujurist wat mij betreft te lang is misgegaan met huidige milieuwet en regelgeving. Het kijkt op een heel technische, een soort hokjesdenken manier naar natuur. Het deelt natuur en bepaalde soorten in hokjes in beschermingslagen, terwijl hele systemen er afhankelijk van zijn. En dit alles stemt ook voort uit een wereldbeeld, voornamelijk uit de 18e eeuw, waarin de mens nog werd gezien als een heerser over de rest van de natuur. Wat het idee van rechten van de natuur voorstelt, is een heel andere manier van kijken. En dat kan wat mij betreft ook samengaan met hoe de natuur op het eiland nu ook al floreert. Want de economie van Texel staat niet tegenover die natuur, maar drijft er letterlijk op. Want mensen zoals ik komen juist naar Texel toe. Voor de rust, de ruimte, het strand, de vogels, de duinen, het wat, het licht, de wind. Texel is niet aantrekkelijk ondanks de natuur, maar aantrekkelijk dankzij die natuur. En volgens mij ligt daar een mooie kans. Want laten we eens verder gaan op dat voorbeeld van de slufter. Je komt hier als toerist aan op Texel. Je gaat met de boot naar het eiland toe en je pakt de fiets naar de slufter toe. Je hebt er al over gelezen in reisgidsen, in natuurmagazines en folders van de VVV. Dit was immers het eerste natuurgebied van Nederland dat eigen rechten kreeg en de formele stem in de gemeentelijke besluitvorming. Net als het Linaresgebied in Brazilië wordt de slufter wereldwijd genoemd als een lichtend voorbeeld van een landschap dat niet alleen beschermd wordt, maar ook als zelfstandige entiteit wordt meegenomen in besluitvorming en als dusdanig wordt erkend. Voor veel bezoekers is dit inmiddels een begrip. Studenten van rechtenopleidingen uit het hele land komen hier kijken hoe natuurrechten in de praktijk werken. Ecologen uit andere landen bezoeken dit gebied om te zien hoe een landschap vertegenwoordigd kan worden in besluitvorming. En de Verenigde Naties die noemen dit geregeld als een voorbeeld van een nieuwe verhouding tussen mens en natuur. En dat is allemaal begonnen op Texel. Wanneer je dit gebied binnenloopt, zie je een introductie op een bordje staan. Ik ben de slufter. Ik ben van mijzelf. Twee keer per dag stroomt de zee door mijn geulen heen. Hier groeien planten die zout verdragen waar andere soorten verdwijnen. Hier rusten vogels na reizen van duizenden kilometers. En hier broeden soorten op plekken die voor u misschien leeg lijken. Mijn duinen bewegen en mijn ritme die volgt wind, water en getij. U bent hier welkom, maar houd in gedachten, u bent hier te gast. Het bijzondere is dat dit al elders in Nederland gebeurt. Er is een initiatief, het bos dat van zichzelf is, waar een dergelijk bordje ook staat voordat je het bos binnentreedt. En mensen vertellen ons dat zij anders wandelen, wat voorzichtiger, wat meer om zich heen kijken, bewust van alle soorten die in dat bos leven. En dat zij als mens maar een tijdelijke gast zijn in een gebied wat gewoon het thuis is voor zoveel soorten om zich heen. Je gaat dus zo'n gebied dan niet zien als een decor voor een wandeling, maar als een plek met een eigen belang. Net zoals je in een museum niet zomaar een schilderij gaat aanraken of in iemands huis zonder te vragen door de kamers heen loopt, ontstaat er dus vanzelfsprekend een respect voor de behoeften van het gebied zelf. En misschien vind je dan ook wel op de website van de gemeente een overzicht waarop te zien is welke besluiten namens de slufter zijn genomen. Een advies over recreatiedruk, een bezwaar tegen een bouwplan, een herstelmaatregel na een storm. Niet omdat dit gebied kan spreken zoals mensen dat doen, maar omdat mensen formeel zijn aangewezen om de belangen te vertegenwoordigen. En daardoor ontstaat er misschien ook een interessante economische kans. Het verhaal dat bezoekers mee naar huis nemen verandert. Het is niet langer ik heb een mooi natuurgebied bezocht, maar ik ben op de eerste plek in Nederland geweest waarvan erkend wordt dat het niet van ons mensen is. Het is een plek die een eigen positie heeft in besluitvorming in onze samenleving. En dat zou de slufter niet alleen een mooi natuurgebied maken, maar dus ook een symbool van een andere relatie tussen mens en landschap. Een plek waar de vraag dus niet langer alleen luidt wat de natuur voor ons betekent, maar ook wat wij verschuldigd zijn aan een plek die bestaat los van ons. Het wordt dus een soort poort naar het trotse verhaal van Tessel. Ik denk dat dit heel goed bij Tessel zou passen. Vanuit die eigenzinnigheid, de trots waarmee eilanders voor hun eiland zorgen al generaties lang. De vraag is alleen, durven we deze stap te zetten? Ook al is misschien nog niet alles helemaal duidelijk. Durven we ons beleid aan te passen op hoe de natuur daadwerkelijk functioneert? En daarom wil ik vandaag een voorstel doen voor een proeftuin. Tessel als een proeftuin voor gebiedsdemocratie. Een plek waar we dus niet alleen praten over natuur, maar besluiten nemen met de natuur. Een gebied met eigen rechten om te bestaan, te floreren, een ecosysteem in balans te houden en het recht op herstel. Een serieuze vertegenwoordiging. Een stem die dus telkens vraagt, wat betekent dit besluit voor mijn getij, voor mijn kreken, voor mijn vogels, voor mijn planten? Stel u dus voor een gemeenteraadsvergadering. Er wordt gesproken over recreatie, bereikbaarheid, veiligheid, natuurbeheer. Het is een vaste stoel voor de slufter. Een groep voogden spreekt, net zoals zij dat doen voor kinderen. Wie zouden deze voogden kunnen zijn? Misschien een ecoloog met kennis van het gebied? Een tesselaar die al zijn hele leven er komt en het gebied ziet veranderen? Een vertegenwoordiger van jongeren die nog moet leven met de gevolgen van al deze keuzes? Zij proberen vanuit een duidelijk mandaat te luisteren naar wat het gebied nodig heeft om te blijven floreren. Hun taak is niet om hun eigen belang te verdedigen, maar om telkens opnieuw de vraag te stellen, wat betekent dit voor het gebied zelf? En daardoor wordt een landschap niet langer alleen een object van beleid, maar een deelnemer aan het gesprek. En dat maakt de lokale democratie sterker. Want als besluiten niet langer worden genomen alleen op basis van vandaag, maar ook op de voorwaarden die nodig zijn om morgen hier nog goed te kunnen leven, dan verandert er iets. Andere perspectieven openen dan ook heel andere gesprekken. En laat je niet verrassen, maar als je een gebied pas aan het einde van een besluit meeweegt, dan ben je vaak te laat. Want dan moet natuur opeens gecompenseerd worden. Dan moet schade beperkt worden. En dan heb je opeens allemaal juridische kosten als er wel procedures achteraf gestart worden. Dan moeten mensen ineens iets inleveren wat eerder vanzelfsprekend leek. Maar als je dit gebied vanaf het begin aan tafel zet, kun je slimmer ontwerpen. Dan wordt bescherming dus geen slot op de deur, maar een onderdeel van de route. En dan kunnen er gedragen besluiten komen, want er is een goed verhaal. Tessel kan hier dus in voorop lopen, nog steeds. Er zijn door heel Nederland initiatieven voor de rechten van de natuur. Met de Stichting Rechten van de Natuur hebben we op dit moment 17 gemeenten, 2 provincies, 2 waterschappen die hiermee bezig zijn. Maar die proeftuin die kan er dus nog komen. En dat kun je dus doen door niet op Den Haag te wachten. Niet door Brussel af te wachten. Niet te wachten tot de volgende crisis. Maar gewoon door zelf te zeggen, wij zijn Tessel. En wij kennen de waarde van dit eiland. Wij willen ook niet dat de natuur verdwijnt onder onze voeten. Dus we gaan het anders doen. Lekker op zijn Tessels, zoals ik dat als buitenstaander ken. Koppig, eigenzinnig, praktisch en met een hart voor dit gebied. Een Tesselse proeftuin zou dus kunnen beginnen bij 3 eenvoudige vragen, bij ieder besluit dat het landschap raakt. 1. Wat betekent dit voor de menselijke bewoners en de leefbaarheid? 2. Wat betekent dit voor de economie en het werk op dit eiland? 3. Wat betekent dit voor het gebied zelf? Voor water, bodem, soorten, rust, dynamiek en de toekomst? En pas als alle 3 de vragen serieus zijn beantwoord, nemen we een besluit. Alle belangen aan dezelfde tafel. Sterker nog, Op Texel gebeurt dit idee al. Het hoeft niet helemaal nieuw te zijn. We kunnen ook leren van wat er al gebeurt. Onder leiding van Jan van de Venus experimenteert het bestuur van Nationaal Park Duinen van Texel met een natuurstoel. Vergaderingen daar zijn naar buiten verplaatst en beginnen met een eenvoudige vraag. Wat vindt de natuur van wat wij vandaag gaan bespreken? Ik vind dat echt een heel goed voorbeeld. Want grappig genoeg begint dit dus bij een organisatie die eigenlijk inherent over natuur gaat, maar waar dus nog steeds al werd erkend dat hun natuurstoel mist. Het bestuur daar dwingt zichzelf om een ander perspectief mee te nemen dat anders toch nog vaak ontbreekt. En het mooie is, het creëert een sneeuwbaleffect. Het schijnt dat ook Nationaal Park Drents-Friese Wold en Nationaal Park Dwingeleveld hiermee nu aan het experimenteren zijn. Dus wat voor mooie nalatenschap en impact zou het dus zijn als Texel ook deze gebieden gaat inspireren met een proeftuin, een andere manier van besluiten, het vastleggen van die rechten van de natuur. Ik zie het ook dagelijks in mijn werk, dit heb ik niet in de reden opgeschreven, als expert voor de Verenigde Naties terug. Landen over de hele wereld inspireren elkaar. Wij kijken naar Ecuador, naar Nieuw-Zeeland. Maar hoe mooi zou het zijn als we Texel als ankerpunt van Europa kunnen vastleggen voor al die andere wereldwijde initiatieven. Terugkomend op mijn plaats hier vandaag en jonge generaties die ik zojuist mocht ontmoeten. Soms wordt er tegen hen gezegd, jullie moeten het doen, want jullie zijn de toekomst. Ik ben daar niet helemaal mee eens. Ik denk dat mijn generatie en de jongere generaties helemaal geen behoefte hebben aan een strijd of voor een soort lange termijn perspectief. Wij hebben behoefte aan verhalen, aan heel moedige bestuurders die zelf ook het beste willen en daardoor buiten die gebaande paden te durven treden en gewoon durven te experimenteren. Wat ik ook wil zeggen is dat de hoop die ik heb niet zacht is of naïef. Want dit wordt best wel hard werken. Het wordt blijven praten met elkaar als het schuurt. Hoop is dus een visser serieus nemen, maar ook een vogel rust gunnen. Hoop is dat de gemeente weet dat ze hiermee een spannend avontuur aangaan, maar één dat echt heel belangrijk is met een veranderend wereldbeeld. Eentje die kantelt naar een perspectief waarin alle stemmen gehoord moeten worden en niet alleen die van mensen. En aan de bestuurders die dit luisteren heb ik ook een mooi voorbeeld. Dat gaat over Tamaka Borough. Het is een piepkleine plaats midden in Amerika. Het is een plek met 6000 inwoners. En deze plek werd in 2006 de eerste plaats ter wereld die eigen rechten van de natuur erkende. En ik wil een heel klein stukje voorlezen. Want de bewoners van Tamaka Borough, deze plek in Amerika, werden geteisterd door vele vervuiling om zich heen. Bedrijven loosden daar allerlei chemische stoffen, waardoor mensen kanker kregen en doodgingen, maar ook de omgeving verslechterde en ziek werd. En op een gegeven moment stonden de lokale bewoners daar op. En die zeiden, het is tijd dat we niet alleen de mensenrechten van ons om vrij te zijn van vervuiling beschermen, maar ook van het gebied om ons heen. En uiteindelijk kwam er een lokale wet. En die wet, die houdt er rekening mee dat politici zullen komen en gaan. En dat een volgende gemeenteraad het beleid ten aanzien van natuur kan gaan veranderen. En op basis van die wet hebben ze vastgelegd dat burgers altijd de bevoegdheid hebben om politieke vertegenwoordigers in de toekomst verantwoordelijk te houden, als zij het verbod op het dumpen van giftig afval niet handhaven. Als zij de rechten van de natuur niet respecteren. En daarmee zijn de bewoners dus niet afhankelijk van lokale politici die elke 4 jaar weer komen en gaan. Maar ze weten de politieke waan van de dag te overstijgen, dus met de toekomst in gedachten. Niet iedereen was blij met deze lokale wet, want er waren een paar raadsleden die relaties hadden met die vervuilende bedrijven. Maar uiteindelijk gaf de stem van de lokale burgemeester de doorslag, Chris Morrison. Hij heeft letterlijk gezegd: als ik morgen voor de rechter moet verschijnen, dan is dat maar zo. Neem mijn rijtjeshuis, mijn auto, heel veel succes, je mag het allemaal hebben, maar we gaan nu onze gemeenschap voor de toekomst beschermen. Dat vind ik zo een prachtig voorbeeld van bestuurders die dus verder kijken dan hun neus lang is. En echt nadenken over het nalatenschap wat zij willen achterlaten. Beste mensen, honderden jaren geleden wachten hier achter de dijk oude schepen op de Reede van Texel op goede wind om uit te varen. Maar vandaag hoeven wij niet te wachten op die wind. Wij kunnen zelf richting geven. Niet door harder te trekken aan het eiland, maar door beter te luisteren wat het eiland al zegt. En daarom richt ik deze rede vandaag dus wel aan Texel, maar niet alleen aan Texel. Want wat hier speelt, speelt overal in Nederland, speelt overal ter wereld. Langs de Waddenzee, de Oosterschelde, op de Veluwe, het IJsselmeer, in de rivieren die ons land hebben gevormd. Overal zoeken we dus naar dezelfde vraag. Hoe leven we niet tegenover die natuur, maar ermee? En hoe nemen we besluiten die niet alleen werken voor vandaag, maar ook voor de generaties die na ons komen? Generaties van al het leven dus, niet alleen van mensen. En daarom hoop ik dat wat hier op Texel ontstaat niet alleen op Texel blijft. Dat de mensen die deze rede beluisteren, bestuurders, boeren, vissers, ondernemers en jongeren, zich afvragen wat dit voor hun eigen gebied zou kunnen betekenen. Dat Texel opnieuw doet wat het vroeger ook deed. Niet wachten op de wind van elders, maar zelf de koers zetten. En dat de rest van Nederland vervolgens dus ook ziet hoe het gewoon kan. En dan worden de rechten van de natuur ook geen verhaal van buitenaf, maar dan wordt het iets heel eigens als een koploper in Nederland van een internationale beweging die, let wel, door de Verenigde Naties is erkend als de snelst groeiende juridische beweging van de 21ste eeuw. Hoe mooi als dat begint op dit eiland. Dank jullie wel.
Nou Jessica, geweldig, dankjewel. Ik durf te zeggen dat je ons allemaal geïnspireerd hebt. En dat je ons echt met nieuwe gedachten en nieuwe inzichten weer naar huis stuurt. En dat hadden we. Het is mooi dat we dat in ieder geval via het scherm met heel veel mensen kunnen delen. En ik heb begrepen dat er al initiatieven zijn om jou van het najaar hier weer uit te nodigen. Zodat ook al die mensen die het straks thuis hebben kunnen zien. Nog in ieder geval met je over het gesprek kunnen aangaan. Over jouw gedachten bij hoe we verder zouden moeten met het eiland. Jouw beelden bij de slufter die je met ons gedeeld hebt. Nou, en ik denk dat dat tot mooie gesprekken kan leiden. Dus heel hartelijk dank. Nog een keer applaus. En nou zegt de traditie dat op het moment dat de rede is afgelopen, de spreker heel hard op deze toeter blaast. En dat doen we nu buiten, dat geeft nog veel mooier effect. En dat daarmee de rede echt officieel is afgelopen. Dus ik geef deze toeter aan jou en ik vraag je erop te blazen.
Dankjewel. Gewoon blazen, hè?
Gewoon niet heel hard blazen.
Dankjewel. Dankjewel. Heel erg bedankt.
Here we go on this roller coaster life we know, with those crazy highs and real deep lows. I really don't know why. And I will go to the farthest place on earth I know. I can travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me. You don't slow me down. Cause I will always be around. I will find my way back home, where magnolia grows, where magnolia grows. But I guess you know why I do what I do and where I go. I try to fill that empty space inside, but I can't do that without you. You're even with me in my dreams. I see us sail the seven seas. I will try to find my way. You're always there tomorrow. You're always there tomorrow. Here we go on this roller coaster life we know, with those crazy eyes and real deep lows. I really don't know why. Travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me. 'Cause I know, oh, I know you're there with me.
Your van Radio Texel genieten. Wereldwijd, de stream van Radio Texel.
Het is alles van op afstand, het lijkt kleiner vanaf hier. Ik zou meer willen vertellen, maar ik vind de woorden niet. Hoe kom ik thuis in een lege stad?
Het lijkt anders van op afstand, maak me kwijt in het geheel. Vallen samen weer in stukken, maar je hield van elk deel. Tot ook de tijd door midden brak.
Zou je eerlijk kunnen zeggen dat dit de eindbestemming is? Hoe kom ik thuis in een lege stad?
Want jij blijft in me als nicotine.
Ga je nog horen? Blijf hier vannacht. We lopen verloren. Weet dat ik vocht. Aan het einde van de wereld staan we samen aan de land.
Welcome to the Hotel California. and she said, "We are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for their feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave."
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
Trots op Texel.
Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is